Goed. De hamvraag, ga je niet verder met Daniël? Daar heb ik... die heb ik al een paar keer gekregen vanmorgen. Dus dat zal ik even toelichten. Toen ik aan Daniël 1 begon, toen dacht ik... misschien is het goed om eens een paar van die geschiedenissen... van die typische kinderbijbel, zondagschool verhalen... om die eens te bespreken. En die lopen van Daniël 1 tot en met 6. Ik dacht er een aantal te bespreken. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen... want ik heb ze in principe allemaal wel besproken. Hè? Daniël 1 tot en met 6. En toen kwam ik in Daniël 7 aan... en toen dacht ik, misschien is het goed om in ieder geval... of ermee te stoppen of wellicht dat het een pauze wordt... dat ik er over een tijdje weer mee verder ga. Dat moet ik nog even bekijken. Maar vanaf hoofdstuk 7, 8 is het wel een wat ander gedeelte van Daniël. Ik heb Daniël 7 wel enigszins besproken, want we hebben dat toen naast Daniël 2 gelegd. Hè, dat beeld met die vier metalen naast die vier dieren uit Daniël 7. Dus ik dacht, nou dan zet ik hier in ieder geval de knip. En of dat een definitieve knip wordt of slechts een pauze, dat moet nog blijken in de toekomst. Maar er zijn ook nog zoveel andere dingen te bespreken dat ik dacht, nou, het is een mooi moment om het ook eens over wat andere dingen weer te gaan hebben. En zo de Heere wil en wij leven, dan hebben we TZT wel weer, TZT zet mijn hoofdletter, te zijne tijd wel weer eens over Daniël. Maar dat zijn ook wel de wat lastigere hoofdstukken, denk ik, van Daniël. Dus moet ik ook zelf nog wat huiswerk doen voordat ik daaraan kan beginnen, zeg maar. Maar deze ochtend wil ik het hebben over de bruiloft in Cana, te Cana. En dat is een geschiedenis die we vinden in Johannes 2. Het is Johannes Evangelie, vrijwel aan het begin. En... ja, dat is best wel een bijzondere geschiedenis. Sowieso is het Johannes-evangelie een toch wel bijzonder evangelie. Omdat, meen ik, Johannes zijn evangelie opgetekend heeft. In ieder geval een tijdje na de opstanding van Christus. En ik denk dat hij intussen ook Paulus wel had gesproken. En toch wel wat meer wist van verborgenheden en dergelijke dan... dan de andere discipelen in eerste instantie. De bruiloft in Cana. We gaan het eerst gewoon even lezen. In vergelijking met Daniël is het echt een heel kort stuk. In vergelijking met al die hoofdstukken van Daniël die we gelezen hebben. Twee diatjes, dus volgens mij een vers of 10, 11. We lezen het even. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij en zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen en ze bleven daar niet veel dagen. Ja, en dit is dus een vrij korte geschiedenis. Heel de familiehoes, dus ik begin ook al...
Ja,
Ja, maar als de kinderen hoesten, hoest ik nog wat meer, zeg maar. Dus ik excuseer me bij voorbaat alvast. Maar dit is dus de geschiedenis van de bruiloft in Cana. En dat is een vrij korte geschiedenis. Moet ook maar even kijken hoe het loopt met de tijd. Misschien dat ik wel in één keer doorga. Volgens mij moet het binnen 3 kwartier of een uurtje wel... Moeten we deze geschiedenis wel door kunnen nemen. En zo niet, dan houden we gewoon een pauze. En anders houden we achteraf een lange koffie break. Maar dan is het niet echt een break meer natuurlijk. We gaan het gewoon vers voor vers doornemen. Het voordeel van zo'n korte geschiedenis is dat we wel even op elk slakje zout kunnen leggen. Dus flink kunnen inzoomen op details. Ik ga gewoon beginnen bij vers 1. En op de derde dag. Ja. Op de derde dag. Ik zal even verder lezen. Was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. Nou, die derde dag, dat behoeft nauwelijks toelichting, denk ik. Als het gaat over een derde dag, dan gaat het altijd over opstanding, wedergeboorte, nieuw leven, vervulling van beloften, enzovoort. Want de Heer Jezus, hij is de eersteling die opstond uit de doden, die levend werd gemaakt. En hij stond op die derde dag. Dus de opstanding van Christus, als het gaat over de derde dag, dan ligt daar altijd impliciet in verborgen, expliciet, impliciet, de opstanding van Christus. En we vinden dat echt in talloze geschiedenissen. Bijvoorbeeld in deze, maar hele bekend is natuurlijk die van Jona. Hè. 3 dagen en 3 nachten was Jona in de buik van de walvis. En toen werd hij uitgespuugd en stond hij op. Of hij stond op het land. Dus dat vinden we zo vaak in de schrift terug. Ik ben wel eens met een concordantie gaan zoeken, maar toen ben ik op een gegeven moment toch maar mee gestopt. Alle 3e en 3e dagen. En dan mis je er nogal wat, want soms staat er ook gewoon de volgende dag. En dan moet je ook tellen naar de derde. Dus als je die allemaal wilt langsgaan in de schrift, dan daar heb je wel even tijd voor nodig. Christus stond op een derde dag. Maar ook van het volk Israël wordt nadrukkelijk gezegd dat het zal opstaan op een derde dag. Bijvoorbeeld in Hosea. Ik heb het laatste vers van Hosea 5 is dit. Hierna lees ik verder gewoon in Hosea 6. Maar dit is het laatste vers van Hosea 5. En hier staat, ik, dat zegt God... Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Dit gaat over de Heer Jezus Christus, die gekomen is opgestaan. En hij zegt tegen zijn volk, want dit wordt tot Israël gezegd. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Nou, dat is in één zin samenvat de tijd waarin wij leven. Hij is gegaan en hij is teruggekeerd naar zijn woonplaats, naar de hemel namelijk. En daar is hij nu, verborgen voor het oog, verborgen voor Israël. Israël denkt zelfs dat hun Messias nog niet gekomen is. Die zitten daar nog, die wachten daar nog op. Maar dan staat er, ik ga en ik keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Iedereen die de profetie een beetje kent, die herkent hier wel wat dingen in. Ga ik nu allemaal niet aanhalen, maar ik zal er een paar noemen. Hè. Er komt straks een tijd van, die wordt Jacobs, doet hij het? Ja. Jacobs benauwdheid genoemd. De grote verdrukking over het Joodse volk. En dan staat er in Joël 2, maar ook in andere profetieën. Dat wanneer zij zich schuldig weten, zo staat het hier dan, dat zij dan het aangezicht, Gods aangezicht, zullen zoeken. Zij zullen namelijk de naam van Yahweh aanroepen, de naam des Heren. En dat vinden we onder andere in Joël 2, maar ook in Zacharia 13 en 14. Zij zullen de naam van Yahweh aanroepen. Dat doet een Jood nu niet, hè, de naam Yahweh aanroepen. Dan zeggen ze inderdaad de naam, hè, Hashem, uit vrome eerbied. Maar zij zullen zich schuldig weten en zij zullen zijn aangezicht zoeken. Zij zullen de naam des Heren, de naam van Yahweh aanroepen in die dag van benauwdheid. En dan zullen ze hem zoeken. Ja, en dan zal hij ook verschijnen op de olijven. Dan zal het aangezicht van God, het beeld van God namelijk, de Heer Jezus Christus, zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Dan zal hij terugkeren. Want hij is nu teruggekeerd naar zijn woonplaats, maar dan zal hij terugkeren op aarde. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Dat is in twee zinnen deze tijd en de nabije toekomst. Dan zeggen zij, kom, laten wij terugkeren naar Yahweh. Want hij heeft verscheurd. Maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Je leest ook in Zacharia 14 dat het God zelf is die alle legers van de natie zal verzamelen rond Jeruzalem in die dag van benauwdheid, in de tijd van de benauwdheid van Jacob. Kom, laten wij terugkeren naar Yahweh, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ook genezen. Ook in hetzelfde Zacharia 14 is het God zelf, Yahweh zelf, die opstaat tegen die natie en ze verslaat. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En dan komt het. Na twee dagen. In die twee dagen is hij teruggekeerd naar zijn woonplaats. Ik kom er zo wel op terug. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dit gaat over Israël. En Israël zegt. Wij zullen. Hier bij monden van de profeet Hosea, die overigens ook nog eens een uitbeelding is van waar we dat ook allemaal uitgebeeld vinden, zo moet ik het zeggen. Na twee dagen zal hij ons levend maken, op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Nou, over die derde dag gaat het in Johannes 2. Is nu nog wat cryptisch, wellicht. Maar we zouden moeten weten dat die twee dagen, kijk, de Heer Jezus stond op een derde dag, maar dat was een dag van, 24 uur of van 12 uur, want er gaan 12 uur in een dag. Maar laten we zeggen een dag van 24 uur, hij stond na twee dagen op de derde dag. Maar hier wordt van Israël gezegd dat het na twee dagen opstaat op de derde dag. Alleen er moet één ding ons niet ontgaan, zegt Petrus. Laat dit ene niet onopgemerkt zijn. Laat dit jullie niet ontgaan, voor jullie geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als één dag. Dat heeft Petrus ook niet zelf verzonnen, dat stond al in Psalm 90 vers 4. Maar Petrus heeft het in 2 Petrus 3... over de wederkomst des Heren, de parousia. Dat ga ik nu niet laten zien, maar jullie zijn allemaal Bereërs, dus thuis lees je dat na. En dan zie je dat hij het heeft over dat de spotters zullen komen. Die zeggen dat de dag des Heren uitblijft. En waar blijft het nou? Petrus die wist intussen, want ook hij had Paulus gesproken. Inderdaad, hij komt terug, maar de profeten hebben al gezegd, namelijk Hosea, maar ook de psalmen. Dat is na twee dagen op de derde dag. Maar dan moet jullie dit niet ontgaan. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. Oftewel die dagen. Die hier twee keer genoemd worden. En die 1000. Die hier ook twee keer genoemd worden. Staan voor één dag is 1000 jaar. Dus twee dagen is 2000 jaar. Dus we zouden moeten rekenen met betrekking tot de profetie over Israël. Dat gaat om na twee dagen op de derde dag, namelijk na 2000 jaar. 2000 jaar na wat? Nou, nadat hij is teruggekeerd naar zijn woonplaats. Dus hij is teruggekeerd, de Heer Jezus Christus stond op, keerde terug naar zijn woonplaats, hè, zijn hemelvaart, om het even kort te zeggen. En sindsdien wacht hij. Maar hij zal terugkeren, maar na 2 dagen op de derde dag, namelijk na 2000 jaar. En dan zal inderdaad die derde dag, de dag des Heren, aanbreken. Daar gaat het profetisch over in Johannes 2. Want op de derde dag was er een bruiloft. Nu geef ik alvast een voorzetje op wat ik straks nog zal laten zien. Maar die derde dag, die bijna aanstaande is overigens, want er zijn ongeveer 2000 jaar voorbij na de opstanding van Christus en na zijn hemelvaart. Die derde dag zal aanbreken en die wordt in de schriften vergeleken met een bruiloft. De bruiloft van het lam. Hè. We noemen het ook wel de 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Of het koninkrijk der hemelen. Hè. Het moment waarop de zoon van David zijn koninkrijk beginnend vanuit Israël zal vestigen over deze aarde. Nou, dat zal zijn op en in die derde dag. Dus er was een bruiloft. Ja, maar dat is logisch. Als je de oud-testamentische profetieën kent, dan weet je waar die bruiloft over gaat. Jawel was getrouwd met Israël en dat oude verbond was een huwelijksverbond. Nou, dat liep niet goed, dat huwelijk. Daar was hoererij in het spel. Israël liep andere goden na. Dat is hoererij in de schrift. Geestelijke hoererij namelijk, om het zo te zeggen. Nou, toen heeft God dat volk een scheidbrief meegegeven. En dat was het einde van... dat zeg ik dan niet altijd precies, maar dat is dan het einde van het oude verbond. Maar in de toekomst zal er een nieuw verbond gesloten worden met Israël. En ook dat verbond wordt een huwelijksverbond genoemd. Maar eerst nog even dit, want die derde dag hier is ook een zevende dag. En dat doet ons natuurlijk denken aan de dagen van de week. We hebben 7 dagen in een week. En het mooie is dat die 7 dagen van de week, zoals wij die kennen, de 7 dagen van 24 uur, om zo te zeggen, dat die parallel lopen. Want we zagen net in Petrus dat een dag 1000 jaar is bij de Heer. Maar dat de Heer zijn plan volvoert in 7 dagen van 1000 jaar. Dus die derde dag is ook een zevende dag, ga ik zo laten zien. Maar wat is de zevende dag? Dat is een rustdag, dat is de Sabbat. Nou, die laatste dag van 1000 jaar, dat noemde, hoe heet die, Johannes, Johan de Heer, die noemde dat het 1000-jarig vrederijk. En dat zal inderdaad vredig zijn. Er zal een rust zijn voor het volk van God en ja, over, voor alle volkeren. Zevende dag is een dag van rust, zoals die in de wet gegeven werd onder het oude verbond, die zevende dag, een dag van rust. Zo zal die zevende dag van 1000 jaar een dag van rust zijn voor heel de schepping. Beginnend bij dat Joodse volk. Maar we zijn in Johannes 2. En daar is natuurlijk Johannes 1 aan vooraf gegaan. Dat kennen jullie allemaal. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zo vangt dat aan. En dan komt Johannes de Doper ten tonele. Maar in dat hoofdstuk, Johannes 1, worden dagen geteld. In 1 vers 29 gaat het over de volgende dag. Dus de gebeurtenissen voor vers 29, die vinden dus plaats op de eerste dag. We zitten wel op dag 2. Dus we hebben een eerste dag, een volgende dag. Ik ga het nu allemaal niet lezen hoor. Ik heb het gewoon in de dia gezet. Zoek het allemaal eens na of het klopt wat ik zeg. Vervolgens in 1 vers 35. Dat kan er ook maar één zijn. Ja. Er is ook iemand die komt altijd net niet de volgende dag.
Net niet na de maaltijd.
Dat gaat ook nog een keer gebeuren natuurlijk. Dat hij de volgende dag... maandagochtend. Oh, het zie je donker, joh.
Die hadden gelijk.
De volgende dag, 1 vers 35, Dat is dus de derde dag. En in 1 vers 44 wordt weer gezegd de volgende dag. Ik zie heel veel mensen met, waarvan ik weet dat ze een statenvertaling hebben. Daar staat net des anderen daags, des anderen daags, des anderen daags. Dus dan zijn we al op de vierde dag in 1 vers 44. Nou, dan worden de gebeurtenissen beschreven van Nathanael en Filippus. En dan vind je even niks. En dan in 2 vers 1 en op de derde dag. Dan moet ik eigenlijk zo doen. 1, 2, derde dag. Op de derde dag. Want op de derde dag was er dus een bruiloft. Lazen we net in 2 vers 1. En ja, die bruiloft te Kana, die gaat dus over die derde dag. Die tegelijk die zevende dag is. Die sabbatdag. Die grote sabbatdag. Namelijk niet, ik wou zeggen niet de zondag, maar dat is sowieso niet de sabbat. Niet de zaterdag, maar die grote zaterdag. Die grote sabbat. Die grote dag van 1000 jaar. Het koninkrijk, de bruiloft, de 1000 jaar. De sabbatsrust. Nou, er zijn vast het 1000-jarig vrederijk, het messiaanse rijk. Er zijn vast nog heel veel termen te noemen, het nieuwe verbond. Nou, enzovoorts. Dus die derde dag valt hier dus op een zevende dag. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet voor niks. Dit gaat over de bruiloft van het lam, van de Messias met dat volk. He, de Messias, hij is de man en zij is de vrouw, die in de toekomst zal plaatsvinden. Op de zevende dag, ja, maar ook op een derde dag. Het is maar vanaf welk punt je rekent. En toen ik dit las, ik had nu door kunnen gaan naar het vervolg, maar toen ik dit las, moest ik nog aan iets anders denken. En ik dacht, ja, we hebben deze ochtend toch tijd genoeg, want we behandelen maar een kleine geschiedenis. Maar ik weet niet hoe goed jullie het Johannes-evangelie kennen. Maar toen ik deze vijfde en zesde dag zag, die heb ik een beetje grijs gemaakt, een beetje verborgen. Ze zijn ook verborgen hier, want ze worden niet genoemd, hè. Alle dagen worden netjes genummerd en dan opeens worden twee overgeslagen op de derde dag. Er zit een gat tussen. Is nou mijn scherm zo... Ik zat van de week te kijken, ik moet toch eens een nieuw scherm kopen. Of mijn batterijtje is een beetje...
Jij kijkt van opzij.
Dat zou het ook kunnen zijn. Ja. Maar deze twee dagen, die worden niet genoemd. Die zijn verborgen. En dit is, ik zei net al, dit is, op de derde dag vangt die bruiloft aan. Maar we lazen net al in Hosea 5 dat de Heer zegt, ik zal terugkeren naar mijn woonplaats. Nou, dat is precies wat er gebeurd is in deze twee dagen. Hij is teruggekeerd naar zijn woonplaats. 2 dagen van 1000 jaar is de tijd waarin wij leven. En dan ga ik misschien een beetje een moeilijke vraag stellen. En het is niet al te serieuze vraag, want ik kan het niet bewijzen. Nou, ik kan het wel redelijk bewijzen. Waar was de Heer in deze 2 dagen?
Zwaar.
Ja, dat is waar. In beeld is hij bij zijn vader, namelijk in de hemel. Maar waar was hij echt in deze geschiedenis?
In het graf?
Nee, in deze... Nee.
In de binnenste der aarde.
Ja, in de nederste delen der aarde. Ja, dat is ook nog een verhaal apart. Waar was hij in deze geschiedenis? Waar was hij in deze 2 dagen die niet worden beschreven? Denk aan het Johannes-evangelie. Ah, het is een lastige, maar ik... Samaria, precies. Samaria, hij was in Samaria. Precies. Want in hoofdstuk 4, goedemorgen nog net Jos, in hoofdstuk 4, dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, daarin staat dat de Heer door Samaria moest gaan. En daar bleef hij 2 dagen. En jullie weten dat een Jood niet gewoonlijk was om door Samaria te gaan. Dus De Heer moest ook helemaal niet door Samaria gaan, want iedereen liep om, heb ik altijd op de zondagsschool geleerd. Alle Joden liepen om. Maar ik zal het gewoon visueel maken voor jullie. De Heer was in Betabara. Dat is daar zo. Okay, dit is dus de grote, dit snap je, dit is de grote kaart. En dit stukje hier wordt hier uitvergroot. Maar dit is Betabara. Dat lees je namelijk in hoofdstuk 1. Oh, die had ik een eentje voor moeten zetten. Hoofdstuk 1 vers 28. Dat gaat over Johannes dopen. Dat Johannes daar doopt en dat hij op een gegeven moment zegt: zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zegt hij als hij Jezus ziet lopen. En dan staat er, dit gebeurde in Betabara. Aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. Dus dat is zeg maar over de Jordaan. Mensen met andere vertalingen, daar zou het kunnen zijn dat er in plaats van Betabara Betanië staat. En dat is een verschil in handschriften, dat zeg maar even voor de zekerheid. Voor de volledigheid. Betanië, dat ligt hier. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar Betanië ligt vlakbij Jeruzalem. Betanië is de plaats waar Lazarus woonde. En men is er al over het algemeen over eens dat in 1 vers 28 Betabara hoort te staan. En als er geen Betabara hoort te staan, maar toch Betanië, dan moet ook Betanië hier ergens gelegen hebben. Want dit Betanië ligt niet aan de overkant van de Jordaan. Dat ligt namelijk gewoon aan de goede kant van de Jordaan, voor de Jood gerekend. Kunnen jullie mij volgen? Of, ja. Dus als er nog een Betanië geweest is, moet dat dus ook over de Jordaan hebben gelegen. Dus voor het verhaal maakt het niet zo heel veel verschil. Maar ik heb wat kaartjes opgezocht. Er liggen daar nogal plaatsen met Bet. Betfage, Betanië, Betabara, weet je veel allemaal. Dus, het is ook zo dat ze al die plaatsen niet meer kunnen opduikelen of opgraven, of hoe je het ook wil noemen. Maar de Heer was dus op dat moment in Betabara. En dat ligt hier. Ik heb hem de stip een beetje uitvergroot voor jullie. Op de kaart, hè, op de grote kaart ligt dat hier. En in vers 44 lezen we dat de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Nou, Galilea ligt hier en dit is het plaatsje Cana. Want daar moest hij naartoe. Dat lezen we namelijk in 2 vers 1. Dus hij moest van Betabara naar Cana. Ja, dat is nogal een wandeling. Vandaar dat hij er ook, dat hij daar ook op de derde dag aankomt. Maar hij is dus inderdaad de meest logische weg door Samaria gegaan. Dat staat hier niet in Johannes 1. Dus ik wil daar verder ook helemaal niks inleggen. Maar als we in Johannes 4 in Johannes 4 moeten hier namelijk ook naar Galilea. En dan staat er, hij moet door Samaria gaan. Maar alle Joden, die namen deze weg, hè, die gingen om Samaria heen. Want Samaritanen, ja, dat was een veracht volk onder de Joden. Dus de Heer moest door Samaria gaan. Even kijken. Ja, dat lees je dus in Johannes 4. Daar staat dat de Heer... staat ook dat de Heer Judea verliet en dat hij vertrekt naar Galilea. En dan staat er in Johannes 4, in Johannes 1 en 2 staat het niet. Maar hier staat, en hij moest door Samaria gaan. En dan sla ik heel veel versen over. Ik ga deze geschiedenis nu... Misschien moeten we dat ook... misschien een mooie voor de volgende keer, nu we toch in Johannes zijn. Maar dan staat er over die Samaritaanse vrouwen. Eigenlijk komt... ja, wij zouden zeggen dat hele dorp komt tot geloof. Dan staat er, en zij zeiden tegen de vrouw, tegen die Samaritaanse vrouw dus, die inwoners van dat plaatsje daar. Die zeiden tegen haar, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is, de Christus. Nou, die twee dagen in Samaria zijn een beeld van onze tijd, waarin de Heer wordt herkend als de redder van de wereld. Samaritanen, volgens mij hebben we het er wel eens over gehad. Maar misschien, als we deze geschiedenis bespreken, dat ik het eens wat uitgebreider kan doen. Kijk, die... kom ik tot kort? Ja, dat moet lukken. Je had Judea, je had Samaria en je had Galilea. Maar dit is in de tijd van Jezus. In de tijd dat het ingedeeld is in Romeinse provinciën. Of gebieden. Maar daarvoor was het ooit Judea en het Tienstammenrijk. Dat Tienstammenrijk lag hier. Dat Tienstammenrijk is toen weggevoerd in Assyrische ballingschap. Door de Assyrische legers. En dat Tienstammenrijk wat hier woonde, is vrijwel compleet. Dat lukt natuurlijk nooit om dat helemaal schoon te vegen. Maar dat is meegenomen in ballingschap. Meegenomen naar het Assyrische Rijk terechtgekomen. En officieel zijn ze nooit teruggekeerd uit die ballingschap. Ze zijn verdwenen onder de natie. Ze zijn opgelost, met een duur woord heet dat geassimileerd. Ze zijn dus niet herkenbaar meer als Israël. Niet herkenbaar meer als die 10 stammen. Er zijn allerlei theorieën over. Maar dat kunnen er ook allerlei zijn, omdat het niet met zekerheid te zeggen is, denk ik dan. Maar dat even te zeggen, die 10 stammen zijn onder de natie verdwenen. Dus dat zijn heidenen geworden, natieën. Die zijn opgelost, verdwenen onder de natie. Ik weet niet of ik het wel eens heb laten zien. Ik weet het hoofdstuk ook niet uit mijn hoofd. Maar er is een hoofdstuk dat beschrijft dat dit gedeelte van het land dus vrijwel leeg was. En dat de Assyrische koning toen gezegd heeft van nou, we sturen daar wat mensen naartoe om het te bewonen. En die heidenen, die Assyriërs, die hebben zich vermengd met de Israëlieten die hier nog woonden. Want er wonen natuurlijk nog wel, ik zei al, je kan het nooit helemaal schoonvegen. Als je je goed verstopt, dan zien ze je over het hoofd, denk ik altijd. Maar er zijn dus heidenen in dat noordelijke koninkrijk van Israël terechtgekomen. Hebben zich vermengd met de Israëlieten die er nog woonden. En zo is een volk ontstaan, dat heet de Samaritanen. En daarom kun je begrijpen dat de Joden in het Nieuwe Testament, en daar vinden we dat beschreven, Jezus zelfs uitscholden voor Samaritaan, want dat was een bastardvolk. Daar had men, dat was een mengvolk, een bastardvolk, daar had men geen hoge pet voor op. Men zag dat dus eigenlijk als heidenen. Maar de vraag is, het was een mengvolk, zijn het dan Israëlieten of zijn het heidenen? Die vraag wordt over ons er ook vaak gesteld. Zijn wij nou het Israël of zijn wij nou heidenen? Nou, daar kan je natuurlijk heel lang over discussiëren. Maar wij hebben wel een beetje de... ja, wij hebben natuurlijk wel een beetje... Kijk, wij zijn heidenen. Maar we hebben toch wel een beetje een Israëlitisch geurtje, om het zo te zeggen. Zo kan je dat wel zeggen. En... nog een klein voetnootje, toen in het Nieuwe Testament redding naar de natie ging, toen Paulus zich wendde tot de natieën en niet meer tot het Joodse volk, niet meer tot Juda, waar kwam toen het heil terecht, de redding? Nou, uiteindelijk, ja, bij de natieën, maar dat is waar die 10 stammen zich intussen onder bevonden. Dus uiteindelijk kwam het op een verborgen manier toch bij dat deel van Israël terecht. Ja, per ongeluk eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Per ongeluk, door het ongeluk van Israël. Door de terzijdestelling van Israël komt heil bij de natie terecht. En alsnog, ja, op de een of andere manier bij die 10 stammen. Dus daar is Samaria een beeld van onze tijd, waarin redding naar de natie gaat, naar bastaarden. En vandaar dat de Heer in Johannes 4 door Samaria ging. Dat is echt een uitstapje geweest in zijn... Hij was gezonden tot het Joodse volk. Tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar hij ging door Samaria. En in Johannes 4 staat, hij moest door Samaria gaan. En ik denk in ieder geval een type, als ik dat dan hier lees. Op de derde dag was er een bruiloft. Ja, die derde dag die vindt plaats na die 2 dagen. Nou, dat is al een beetje... Maar, en is dus meteen de zevende dag. En, maar het is een derde dag in de telling, maar het is ook een zevende dag. En in die twee dagen, als je het kaartje erbij pakt, ja, was zij in Samaria. Als hij de kortste weg heeft genomen tenminste. En als ik dat dan later lees in Johannes 4, dat hij moest door Samaria gaan, dan denk ik van nou, dan...
En na die twee dagen vertrok hij.
Ja.
Zo gaat het verder.
Ja, dat staat
er. Dus dat zijn die twee.
Ja, ja, dat zijn die twee. En nou, in Johannes 4 is zij dus, daar staat het echt, hij moest door Samaria gaan. Maar hier, als je de kaart erbij pakt, is de meest logische weg ook dat hij door Samaria is gegaan. Maar dat is typologisch precies wat hij hier in die twee dagen doet. Hij is namelijk niet in Juda, maar hij is in Samaria. Namelijk bij heidenen. Dat is een uitbeelding van onze tijd. Toen ik deze geschiedenis eens onder de loep ging leggen, omdat ik het er een keer over wilde hebben. Toen dacht ik, nou, ik ga het over die zevende dag hebben, over die derde dag. Maar toen dacht ik, hé, daar heel diep onder de oppervlakte zit het toch verborgen. Mooi is dat. Nou, klik even verder, want we moeten ook verder. We zijn nog steeds in vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft, te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. Ja, een bruiloft, ik zei al, dat vinden we talloze keren in de profetieën. Bijvoorbeeld in Jesaja 62, ik heb er geloof ik een 2-3 heb ik er. Ik had de talloze kunnen pakken dat het nieuwe verbond voorgesteld wordt als een bruiloft. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen. Dat is ook onze huidige tijd, hè? Joodse volk is de verlatenen. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Nou, intussen, kijk, dat land, wij leven natuurlijk in een hele bijzondere tijd, maar dat land, dat Joodse land, heeft bijna 2000 jaar is het een woestenij geweest. Hè? Na de, pak een beetje de verwoesting van Jeruzalem en van in 70 na Christus. Is er van alles gebeurd en het land is een woestenij. Is het nog steeds op die op de plaats waar men water geeft aan de plantjes. Daar groeit wel wat, maar voor de rest is het redelijk woest. Maar nu, in de toekomst zal de woestijn bloeien als een roos, hè, zeggen de profetie ook. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. En zij Israël, is de vrouw. En uw land, getrouwde. Kijk, daar hebben we de bruidegom. De bruid, sorry. Nee, de bruidegom vinden we in Johannes 2. Dus, de bruid is Israël in de profetieën. Ik weet, daar zijn zoveel misverstanden over, maar... Je vindt nergens in de brieven, het Nieuw Testamentische brief, dat de gemeente de bruid is. Ik moet altijd denken aan dat opwekkingslied, hè, dan komt de Heer en haalt zijn bruid. Nou, dat gaat over de gemeente, dat lied, maar ja, dat klopt natuurlijk niet. Nergens wordt de gemeente een bruid genoemd. Nee, Israël is de bruid. Al vanaf de Oud-Testamentische profetieën, onder andere in Jesaja 62. U zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want Jahwe verlangt naar u. De bruidegom verlangt naar de bruid. Lees Hooglied maar, dat gaat daarover, hè, ook. En uw land zal getrouwd worden. Welk land? Ja, dat land, het Joodse land. Of Israël, zo je wilt. Jahwe verlangt naar u, uw land zal getrouwd worden. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Nou, duidelijker kan het niet, toch? Dit gaat over Israël. En dit gaat over God, de man, en Israël, de vrouw. Misschien wel de bekendste, Jeremia 31, wordt ook nog wel eens een aantal keren aangehaald in het Nieuwe Testament, onder andere in Hebreeën 8. Zie, er komen dagen, spreekt Jahwe, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. Die 10 stammen, die worden toch weer gevonden, blijkbaar. Met 12 stammen zal God dus een nieuw verbond sluiten. Hier wordt dus die term nieuw verbond gebruikt. niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden. Het oude verbond dus. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Jahwe. Dus dat was ook al een huwelijksverbond. Maar dat is verbroken, staat hier. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Jahwe. Ik zal mijn wet, mijn Torah, mijn onderwijzing in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Kijk, dit is de bruiloft. Het nieuwe verbond, die sabbatsrust in de toekomst. Nou ja, dat vind je dus ook in het Nieuwe Testament terug. Want daar vind je bijvoorbeeld gelijkenissen met een bruiloft. Het koninkrijk der hemelen, Matthäus 22, wordt vergeleken met een mens. Een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereidt. Een koning die, je zou zeggen een koninkrijk bereid had, maar die staat dan een bruiloft. Zie je, zelfs hier worden die termen door elkaar gemixt. Maar nou, nu weet je meteen, misschien hebben we hem wel eens besproken, want ik heb hier natuurlijk een paar gelijkenissen besproken. Maar nu weet je meteen waar deze gelijkenis over gaat. Het koninkrijk van de hemelen. Als straks dat koninkrijk uit de hemel neerdaalt op aarde, wordt vergeleken met een mens, een koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Noem eens een koning die een zoon heeft. Nou, Jahwe, God, en die heeft een zoon en voor die zoon bereidt hij een bruiloft. En hij is de bruidegom, maar Israël is de bruid. Laten wij blij zijn, Openbaring 19, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dus van begin tot einde, ik heb expres een tekst uit Openbaring erbij gehaald. Van begin tot einde is die bruiloft een beeld van die komende bruiloft. De bruiloft van het lam namelijk, dus ook in Johannes 2 is dat het geval. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. Nou, even kort over Galilea. Je zag net op het kaartje, dat ligt helemaal in het noorden. Dus dat spreekt al van verhoging, hè, naar het noorden. We kennen aan de sterrenhemel de Noorderkroon. Hè, kroon, koningschap, komende koninkrijk. Het noorden, ja, daar moet je sowieso voor omhoog. Dus dat spreekt van verhoging. Galilea is afgeleid van het woord Gilgal. Dat is ook een plaatsnaam in de Bijbel. Maar Gilgal betekent zoiets als omwentelen. Die steen werd ook, de steen van het graf van de Heer Jezus werd ook omgewenteld. Spreekt van een omwenteling. Dat heeft de grootste omwenteling in de geschiedenis teweeg gebracht. Dat die steen werd weggewenteld. Zijn opstanding namelijk. Maar hier spreekt het over de omwenteling met betrekking tot Israël. Namelijk de wedergeboorte van Israël. Op de derde dag was er een bruiloft. In een hoge plaats. Hoog op de kaart. In Galilea. Gilgal, wedergeboorte, omwenteling. Enzovoorts. En de moeder van Jezus was daar. Wie is de moeder van Jezus? Dat is Maria, maar dat staat er niet. Dat is ook al zo apart, hè? En straks wordt ze nog een keer genoemd, wordt er weer de moeder van Jezus wordt ze dan genoemd. In het klein is Maria de moeder van Jezus. Maar wie is er in het groot? We hadden het net over een vrouw in de profetie. Wie is er in het groot de moeder van Jezus? Waaruit is de Heer Jezus voortgekomen? Israël. Ook uit Israël. Dus ook die moeder spreekt hier van Israël. Er staat niet Maria. En dat, ja, staat er niet voor niks. Ik geloof dat het ook spreekt van het gelovig deel van Israël.
Waarom zegt hij ook, ik heb je nergens voor nodig?
Het klinkt niet zo aardig. En zeg ook nog vrouw. Ja. Zullen we gewoon verder gaan? Dan komen we er vanzelf op. Anders lopen we voor de muziek uit. En Jezus is ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Dat lazen we al, hè. De volgende dag wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Dus we weten gelijk waarom hij wilde heen gaan naar Galilea. Nou, omdat er een bruiloft was in Cana en daar was hij uitgenodigd. Kijk, nu, we lezen gewoon zo'n geschiedenis. Oké, hij ging naar, was ook uitgenodigd aan zijn discipelen. Normaal gesproken willen we natuurlijk weten hoezo dan. En was het familie en wat deed hij dan daar en hoezo waren zijn discipelen ook bij. En allemaal vragen die hier niet worden beantwoord. Dus dat doet blijkbaar niet de zaken. Maar de details die er dus wel staan, die doen dus meteen wel de zaken. Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Dus de 12 waren ook op de bruiloft, zeg ik even met een typologische bril. Toch? Ja, in de toekomst zal dat ook. Zullen de 12 ook op de bruiloft aanwezig zijn? Toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Kijk, Leni, die liep dus ook op de muziek vooruit. Jezus zei tegen haar, vrouw, inderdaad, vrouw. Nou ja, we weten wie de vrouw is. We zien alles met een typologische bril. Hè? Overal kijken we naar de dubbele zin. En het wijst allemaal dezelfde richting op. Ook hier de vrouw, ja, de vrouw in de profetie is Israël. Wat heb ik met u te doen? Ja. En dan zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Dus ja, het klinkt wellicht wat onaardig. Maar kijk, het is natuurlijk ook wel een uitbeelding van geloof, hè, van de moeder van Jezus. Het is wel een uitbeelding dat ze zegt van de wijn is op. Zij wist dat hij ervoor kon zorgen dat er wijn kwam. Dus daar baseer ik ook op dat Maria een beeld is van dat gelovige deel van Israël. Maar dat komt straks nog meer aan de oppervlakte. Hij zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Want alles, kijk, God is de plaatser, hij is de beschikker, alles is getimed. En wij hoeven niet op zijn zaken vooruit te lopen. Wij hoeven ook Gods koninkrijk geen gestalte te geven op aarde. We wachten gewoon rustig af tot die derde dag of tot de zevende dag van mijn part. Het gaat gebeuren. En hoe de natieën ook woeden en de volken ijdelheid bedenken. Hij gaat zijn Messias, zijn gezalfde sturen om dat koninkrijk te vestigen. Psalm 2 is dat overigens. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Straks is dat die uren wel gekomen. Dus ik wijs nu op, hier was de uren nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is toch een uitbeelding van geloof. Hè? Ze wist van, nou, oké, hij zegt dat nu zijn uren nog niet is. Blijkbaar is later zijn uren wel. En ze zei tegen die dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe dat, doe het. Je vraagt je dan ook af wat die dienaren later, wat ze hierbij gedacht hebben en wat ze later gedacht hebben, hè, bij wat we verder nog lezen. Nou, dat wordt allemaal niet beschreven. Maar in ieder geval geloof. Zij demonstreert hier aan geloof. Ja, daar waren 6 stenen watervaten neergezet. Mijn watervat is bijna leeg. Deze ook overigens. Daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Nou, dat is nogal wat informatie. Eerst de 6. De 6 in de schrift is altijd heeft te maken met de mens. We kennen 666, hè, uit de Openbaring. Dat is de mens in zijn volle, ja, hoe zeg je dat? Boosheid, maar ook in zijn volle glorie, tussen aanhalingstekens. Maar kijk, we weten uit de schrift dat 7 het getal is van de volheid. En de 6 is net niet. Hè? Dus de mens komt altijd, de mens komt ook gewoon tekort om, ja, om, het is nooit compleet, het is nooit vol. Of je nou veel of weinig tekort komt, dat doet er niet toe, je komt tekort. Nou, dat is de mens. Een vat is ook een beeld van de mens. Wij zijn holle vaten, hoor ik iemand zeggen, maar we zijn aardevaten, laten we het vriendelijk houden naar elkaar. Zoals Paulus bijvoorbeeld zegt, Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4, wij hebben deze schat in aardevaten. Zodat de macht die alles overtreft van God is en niet van ons. Wij zijn een vat, een aardevat, en dat vat zou gevuld worden. Nou, een bijbelstudie op zich om alle vaten in de schrift eens na te speuren en te kijken waarmee dat gevuld wordt. Olie, wijn, licht, hè, fakkels bij Gideon, nou, enzovoort. Maar wij zijn een breekbaar vat. Het gaat ook niet om dat vat. Dat vat wordt toch verbroken, dat worden scherven. Dat is ook wat we van onze voorouders vinden in de aarde, scherven. Dat wijst erop dat we voorvaderen gehad hebben, maar voor de rest vinden ze een beetje niks. Dat is ook de bedoeling, we zouden dat aardevat vullen. Nou, hier wordt het ook gevuld. Even terug. Ja, dus de zes spreekt van de mens, watervaten spreekt, het vat spreekt van de mens. En dan staat er volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Dus er stonden zes stenen watervaten. En water is sowieso een beeld van het woord. Bijvoorbeeld vind je dat in Efeze 5. Water is ja, altijd een uitbeeld van het woord, van leven. Als je geen water tot je neemt, dan ga je dood. Dus dat maakt water al een beeld van leven. Maar ook van het woord van God natuurlijk, dat leven geeft. Dat reinigt. Maar hier gaat het over water dat gebruikt wordt voor een ritueel van handen wassen. Dat vind je bijvoorbeeld in Matthäus 15 of, ja, of wellicht de voeten wassen, zoals in Johannes 13 hè, bij de voetwassing. Maar de Joden hadden reinigingsgebruiken, die wasten hun handen, hun voeten. Nou, hier is dat water dat gebruikt wordt voor de reiniging dus een uitbeelding van het woord van God onder het oude verbond. Water, woord van God, maar volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Namelijk het oude verbond. Dat is gewoon een beeld van de wet, van rituelen. Ja, dat was daar neergezet. Het Jodendom was overigens het woord van God toebetrouwd, hè, zegt Paulus in Romeinen 4. Maar het zou voor hun worden gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Nou, enzovoort. Dus ook dat was tekort. Dat water van het oude verbond, dat was tekort. Hier staat ook dat die watervaten, die lagen daar. Dat staat in de vertaling neergezet, maar ze lagen. Oftewel, ik denk dat ze leeg waren. Dat ze hadden het onderste uit de kan gehaald. Beeld van de rituelen van de wet. Hè. Je goed je best doen, het onderste uit de kan halen. Maar het was niet voldoende. Want het was op deze bruiloft was het op. Tenminste, net daarvoor. Voordat de Heer in actie kwam, om het zo te zeggen. Ja, metreten, 2 of 3 metreten. Dat doet natuurlijk ook weer denken over na 2 dagen op de derde dag. Kijk, alle uitleggers die haasten zich om te laten zien hoeveel een metreet is. Dat is ongeveer een liter of 40. 39,39 las ik in de studiebijbel. 39,39 liter. Ook weer net niet, hè? Net geen 40. Maar ik weet niet of dat waar is, hoor. Maar een metreet is net als een meter, gewoon een maat. Metreet. Ja, en hoeveel dat geweest is, dat zullen ze ongetwijfeld wel of niet weten. Maar als dat pak een beetje 40 liter is geweest, dan moet je uitrekenen 6 watervaten keer 40 liter keer 2 of 3. Nou, dat is best heel wat. Dus tussen de 480 en 720 liter ergens. Dus dat is best veel. Dat is aardig wat om te sjouwen, ja.
En drinken.
En drinken. Maar daar komen we nog op. Daar komen we nog op. Ja, ja. Want ik heb straks ook nog een bijbeltekst voor Leon. Nee, 2 of 3. Kijk, een metreet is gewoon een maat. Dus het gaat om 2 of 3 maten. Maar een dag is ook een maat. Een tijdsmaat. Dus dat voor mij spreekt dat gewoon van die na 2 dagen op de derde dag. Want er gaat iets gebeuren na 2 of 3 metreten. En na 2 dagen op die derde dag. Dan komt namelijk de omwenteling in Galilea. In Cana. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. Wij willen natuurlijk weten, wat hebben die gasten gedacht? Nou, dat krijgen we allemaal niet mee. Maar wat we wel mee krijgen, ze vulden ze tot de rand. Want er zal een overvloed namelijk ontstaan. Tot de rand, niet half. Het glas is niet half vol, nee, het glas is helemaal vol. De kannen, de watervaten zijn helemaal vol. En ook deze mensen geven weer gehoor aan wat Jezus zegt. Hè? Ook weer geloof. Ja, het gaat over de derde dag, over die zevende dag. En dan, dan zal iedereen die daar op de bruiloft aanwezig is en op de bruiloft uitgenodigd wordt, dat zullen alleen maar gelovigen zijn. Er komt dus een overvloed. En hij zei tegen hen, Jezus zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Schep nu. Er staat echt een tijdsaanduiding. Put, schep, nu. Want we lazen eerder dat zijn uren nog niet gekomen was. Maar nu was zijn uren dus wel gekomen. En we vinden hier dan ook geen tegenwerpingen. Het is weer... Zij doen dat in geloof. Schep nu, zegt hij.
Maar het waren dienaars.
Zijn uur was gekomen. Ja, het waren ook nog eens dienaars, ja.
Dat weten wij niet met helemaal.
Nee, dat kennen we. Nou, ik heb vanmorgen toch ook koffie ingeschonken.
Nou,
ja. Oh.
Dat
dienen
nog steeds.
Ja,
diaconie.
Straks is er een extra collecte voor de diaconie.
Ja,
dat
kan.
En jij hebt je koekje al bijgedragen. Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Dat wist hij toen nog niet, maar hij wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. Kijk, water wordt wijn hier. Zo wordt het ook altijd gezegd. Maar het is nog sterker, hè. Dat water dat in 6 stenen watervaten was gedaan, die bedoeld waren voor het reinigingsritueel van de Joden, dat werd wijn. Oud verbond werd nieuw verbond. Wet werd genade. Daar gaat het om. Dat water, kijk, er staat niet voor niks dat het 6 stenen watervaten waren volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Dat staat er niet voor niks bij. Het had ook gewoon kunnen staan 6 vaten. Maar het staat er allemaal zo precies, omdat het een uitbeelding is van hoe een oud verbond nieuw wordt. En dat water, ja, dat is wijn geworden. Omdat hij daar opdracht toe had gegeven, omdat zijn uren was gekomen. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, riep de ceremoniemeester de bruidegom. Ja, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam. Oud wordt nieuw, oud verbond wordt nieuw verbond. Daar is het natuurlijk de uitbeelding van. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Daar kom ik. Er staat letterlijk wanneer ze dronken zouden zijn. Ja, dat hebben de vertalers natuurlijk niet aangedurfd. Want dat zou zomaar een vrije brief kunnen zijn om te gaan drinken. Hebben sommigen hier helemaal geen moeite mee. Hè? Nee, kijk, nee. Ik kijk gewoon alle kanten op. Ja, er staat echt zoiets als bedrinken of dronken zouden zijn. Ja. Ik bedoel, als je die bruiloften, die duurden ook 7 dagen. En de 7e dag was natuurlijk de climax. En dan wordt er natuurlijk wel wat gedronken. En,
maar je kunt het wel begrijpen als er staat wanneer men er goed van gedronken heeft.
Ja, ja, dan heb je ook niet 7 dagen aan een glas aan hetzelfde glas zitten nippen. Nee, dan heb je inderdaad goed gedronken.
Ja.
Maar hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Dat was blijkbaar de gewoonte. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat kon die ceremoniemeester niet weten. Kijk, Dat heb ik nog niet eens gezegd, maar het was natuurlijk ook wel echt een gênante situatie, hè, voor de bruid en bruidegom. Je geeft een feest van 7 dagen en ergens tijdens die bruiloft is de wijn op. Dat is natuurlijk niet echt, echt gastvrij. Dat is echt wel een...
Het waren mensen, ze kwamen tekort.
Een fiasco. Ja, het waren mensen, ze kwamen tekort. Ja, heel mooi. Ja. Maar de Heer is daar en hij zorgt voor een overvloed. En hij zegt, u hebt de goede wijn, want het is ook nog eens goede wijn. U hebt de goede wijn tot het laatst bewaard. Tot nu bewaard. En want God bewaart het beste voor het laatst. Wij leven nu in een boze aion. Hierna komt, we hadden het zojuist over die, dat is nog een andere benaam. De toekomende aion, de 1000 jaar. Ja, die zal deze aion in heerlijkheid overtreffen. Maar daarna komt er een aion, de aion van de aionen. Het tijdperk der tijdperken, wordt dat in de Bijbel genoemd. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, die zal die toekomende aion nog eens overtreffen. En ja, pas dan, wanneer Christus het koninkrijk zal overdragen aan de God en Vader. Dan zal God zijn alles en in allen. Nou, dat is nog mooier. Dus God bewaart inderdaad het beste voor het laatst. En ook hier die wijn. Die is bewaard voor het laatst. Nou, het laatste vers geloof ik wat ik wilde bespreken. Dat is vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Het is het begin van de tekenen. En... Kijk, een teken is een merkteken, maar het heeft in ieder geval een, ja, je kan dat op talloze manieren zeggen, het is daardoor een type, een uitbeelding, een beeld, een voorbeeld, maar het heeft een betekenis. Dit zijn niet zomaar kunstjes of wonderen, maar dit zijn wonderen met een diepere betekenis. Nou, dat mag wel duidelijk zijn, toch, als we dit zo vers voor vers doornemen, als we de profetieën nasleggen. Maar dit is het begin. Dit is het eerste teken van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. En het tekent hem als de Messias. En het is een illustratie van, het is profetie, het is illustratie van grotere dingen. Kan ons wat schelen dat die mensen daar toch wijn hadden. Hebben wij, het heeft niet echt invloed gehad op de wereldgeschiedenis, om het zo te zeggen. Nee, maar de dingen die het uitbeeldt, die hebben wel zijn haar betekenis in de wereldgeschiedenis. Nou, dit is het begin van de tekenen. Aan het einde van het Johannes-evangelie wordt gezegd, Jezus heeft ook vele andere tekenen in de aanwezigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze dingen zijn geschreven opdat jullie zullen geloven. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat jullie die geloven, het aionische, het eeuwige leven hebben. Dat leven van de toekomende eeuw, toekomende aionen, in zijn naam. Ja, dus in Johannes 2 vinden we het eerste teken, het begin van, en... aan het eind wordt dat afgesloten, ja, dat met de opmerking dat hij vele tekenen heeft gedaan. pikken jullie even mee. Dus als je nog wat via mij wil bestellen, dan korting bij Weekamp. Sluikreclame heet dat, toch? Word ik goed voor betaald, hoor, mensen. Dus... Is dat een teken dat ik moet stoppen soms? Maar wat was ik... In Johannes 2 het eerste teken en aan het eind wordt gezegd... Hij heeft vele andere tekenen gedaan. In Johannes vinden we een aantal beschreven. Maar dat zijn er maar een paar, zegt Johannes hier. Maar deze zijn geschreven opdat wij zouden geloven. Nou. Ja, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. Nou, daar hebben we het allemaal over gehad. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Heerlijkheid gaat altijd in de schrift over de opgewekte Christus. En als je het er niet meteen in lees van zit het erin verborgen. Waar gaat het nou over in Johannes 2? Over de bruiloft van het lam, over de toekomende aion, over de duizend. Maar je kan ook zeggen over het moment waarop hij zijn heerlijkheid gaat openbaren. Eerst aan Israël en vervolgens ja, zijn koninkrijk gaat vestigen over deze aarde. Hij gaat zijn heerlijkheid openbaren. Dat betekent ook meteen dat het nu, hebben we het ook al over gehad, nu allemaal verborgen is. Zoals de Heer toen hij in Samaria was, verborgen was voor het Joodse volk. Zo is de Heer nu in de hemel verborgen onder de natie. Christus onder uw natieën, zegt Paulus in Colossense 1. Maar dat is verborgen. Maar wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem in heerlijkheid geopenbaard worden, zegt Paulus in Colossense 3. Dus wij zullen deel hebben aan de bruidegom op die bruiloft. Daar gaat het hier niet direct over, maar ik zeg het er maar bij. Wij zijn niet die bruid, wij delen in de heerlijkheid van de bruidegom. Wij zijn één lichaam met de bruidegom. Maar hier in deze geschiedenis, Johannes 2, de bruiloft te Kana, gaat over de openbaring van zijn heerlijkheid. In de toekomst. De openbaring van zijn koninkrijk, de bruiloft van het lam, de bekering van Israël, het nieuwe verbond, de toekomende aion. In ieder geval Israël ontvangt nieuw leven. Wijn. Wijn is namelijk een uitbeelding van nieuw leven. Geest, geestrijk vocht. Water wordt wijn, oud verbond wordt nieuw verbond, gebrek wordt overvloed, hè, ook nog eens. Nieuw leven op de derde of de zevende dag, kies maar. De bruiloft van het lam nou, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dit is het laatste vers wat ik wilde bespreken. En ik kijk op de klok, dus dat wordt ook wel tijd toch voor koffie. Dus hier wilde ik het bij laten.